Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava всім нашим героям. Слава Україні.
In onder andere Georgië, Moldavië en op de Balkan gaan mensen met de Europese vlag de straat op. Ze voelen dat hun landen zich op een tweesprong bevinden, of de Europese democratie omarmen en zo snel mogelijk lid worden van de EU, of wegleiden naar een Russische vazalstaat. Hoe moet de EU daarmee omgaan? Het dilemma komt het scherpst naar voren bij de mogelijke toetreding van Oekraïne en daarom is onze volgende stelling: de EU moet streven naar een Oekraïns lidmaatschap binnen 10 jaar.
Wat is daarop een korte reactie als eerste? Het zou fantastisch zijn als dat lukt in 10 jaar, maar ik ben het oneens met de stelling om daar een tijdslimiet op te plakken. Het gaat om de voorwaarden, het gaat om: is het land er klaar voor? Is de corruptiebestrijding op orde? Zijn de instituten sterk genoeg om het aan te kunnen? Dus oneens met de stelling voor NSC.
Gerben-Jan Gebrandy.
Nee, ik ben het zeer eens met deze stelling. In Oekraïne sterven momenteel mensen die vechten voor de Europese waarden van vrijheid en democratie. En het minste wat we kunnen doen is ze uitzicht geven op lidmaatschap van de Europese Unie. Dus we moeten ze ook maximaal helpen om aan die voorwaarden te voldoen. Belangrijke voorwaarden, hè, op het gebied van staatsrecht, democratie, maar ook economie, anticorruptie. Daar moeten we ons maximaal voor inzetten. En uiteindelijk moeten ze aan die voorwaarden voldoen, want daar kunnen we niet mee marchanderen.
Meneer Elfrink?
Ja, er wordt voortdurend gemarchandeerd met de voorwaarden. Dat is ook gebeurd bij de vorige uitbreiding. Daar waren wij al heel kritisch over, daar waren we tegen. We zien dat Europa ondertussen de zaken nog steeds niet in orde heeft. Dus het is niet verantwoord om daar nog allerlei landen nu op dit moment aan toe te voegen.
En wat bedoelt u als u zegt dat Europa de zaken nog steeds niet op orde heeft?
Nou, de enorme verschillen binnen Europa, de problemen rond arbeidsmigratie, uitbuiting, milieuvervuiling, corruptie. Het is allemaal beloofd dat het allemaal in orde zou zijn, nou, dat dan pas landen zouden toetreden. Maar landen zijn gewoon toegetreden, de deur is opengezet. En daar zien we dagelijks toch ook de gevolgen van, niet alleen in Europa, maar ook in Nederland. Bijvoorbeeld in de Botlek, waar ik afgelopen week heb gesproken met vrachtwagenchauffeurs. Die rijden met Poolse kentekens, maar dat zijn geen Polen.
Ik wist niet dat arbeidsmigratie, want dat zou ook betekenen dat Nederland dat iets te maken heeft met de toelatingsprocedure tot de EU.
Ja, arbeidsmigratie is natuurlijk mogelijk dankzij het Schengenverdrag. Hè, dat mensen gewoon door heel Europa gehaald kunnen worden, aan het werk gesteld kunnen worden. Dat zien we nu dus ook. Maar we zien het ook met corruptie, met landen die gewoon hun zaken niet op orde hebben. Hongarije is natuurlijk een berucht voorbeeld daarvan. Dus wij zeggen, zorg eerst dat de boel in orde komt in Europa voordat je gaat praten over uitbreiding.
Ik wil hier een reactie op.
Ja, ik vind het een vreemd standpunt, want als je echt begaan bent
met... Ja, maar jij bent dan ook van D66.
Ja, nee, ja. Dat is heel goed.
Want welke landen mogen er nog meer bij dan?
Nee, maar ja, daar komen we zo aan. Oh. Maar als je echt begaan bent met mensen die het minder hebben, dan moeten ze juist lid worden van de Europese Unie. Als iets de levensstandaard in de landen die voor het laatst erbij zijn gekomen omhoog hebben gebracht, dan is het wel het lidmaatschap van de Europese Unie. Met de waanzinnige voordelen voor die landen. Als je zag het verschil tussen Oekraïne en Polen, voordat Polen lid werd, was het inkomen per hoofd van de bevolking ongeveer gelijk. Na een paar jaar lidmaatschap Polen was dat geëxplodeerd.
Maar, laten we eerlijk zijn.
Lidmaatschap van de Europese Unie is juist voor armere mensen in landen die nu aan de deur kloppen van Europa het allerbeste om hun bestaanszekerheid omhoog te krijgen.
Dat is zeer de vraag. In de eerste plaats, het is D66 natuurlijk te doen om zoveel mogelijk goedkope arbeidskrachten uit steeds verrere landen hier naartoe te halen. We hebben op dit moment al chauffeurs uit Wit-Rusland, uit Macedonië hier rondrijden, die dus al niet eens bij de EU zijn aangesloten, maar wel mogelijk gemaakt door het Europese systeem van vrijheid voor grote ondernemingen om met mensen te kunnen schuiven. En wat we zien is in dat die landen zelf, want daar is D66 kennelijk heel erg mee begaan, terwijl ik toch echt denk dat het komt dat D66 een continue behoefte heeft aan steeds goedkopere arbeidskrachten hier naartoe halen, is dat die landen leeglopen voor een groot deel. Die hebben te maken met krimp, met alle gevolgen van dien. Ja. Dus het is helemaal niet zo zonnig als D66 het probeert voor te stellen.
Werkelijk geen idee waar.
Maar even terug naar de stelling. De stelling gaat over de uitbreiding van de Europese Unie en over de strenge voorwaarden waarvan altijd is gezegd daar moet aan worden voldaan. De vorige keer is niet aan de voorwaarden voldaan, toch zijn landen eraan toegevoegd met alle problemen van dien. En ik zie dat D66 daar niks van heeft geleerd. En mijn vraag die ik stelde, welke landen mogen er nog meer bij
daar
komen
van
D66?
Ik zal uw tweegesprek, u doet precies wat meneer Heikhout net ook deed. Ik probeer een tweegesprek te gaan voeren.
Nou, laten we het wel aardig
houden. U begint. Ik denk dat die sociale kaart die u trekt, en die kan ik tot op een bepaalde hoogte nog in meegaan, maar het is toch... Er staat op buiten kijf dat lidmaatschap van de Unie, het inkomen per hoofd van de bevolking, het ontwikkelingsniveau, de gezondheid, alle mogelijke indicatoren in de nieuwe toetreders, die gaan omhoog op het moment dat je lid wordt van de Europese Unie. Tegelijkertijd maakt de NSC zich zorgen over hoe je dan nog invloed hebt op het moment dat je lid bent geworden. Want we hebben nu gezien dat de rechtsstaat gewoon ook niet vanzelfsprekend is in de tussentijd. En daar noemt meneer Gerbrandy Polen. Nou, we zijn net aan een ramp ontkomen als het over Polen gaat. Want die hadden gewoon weer de verkiezingen kunnen winnen. De partij van Kaczynski en PiS. En dan was dat land echt verloren als het gaat over de integriteit van de instellingen, de onafhankelijkheid van de rechtspraak. En die zouden dus nooit van zijn leven toegetreden kunnen zijn als die 5 jaar geleden een kandidatuur hadden aangevraagd. Ja, dus u gaat daar heel makkelijk overheen.
Overigens is die PiS-partij vele malen groter geworden dan de PVV in Nederland. Alleen de georganiseerde oppositie heeft besloten om niet te gaan samenwerken met de grootste partij. Precies wat NSC in Nederland wel doet. NSC zou
hele scherpe bocht naar Nederland.
Totaal niet.
Er zijn nu 9 kandidaat lidstaten. 9.
Ja.
Er zijn 2 landen in de Europese Unie, waarvan 1 bevestigd, die echt volstrekt niet voldoen aan de rechtsstaat zelf. Waarom willen we niet eerst die zwakke schakels in de Unie zelf versterken, voordat we landen gaan toelaten? En ik heb zelfs gelezen bij u in het programma dat u landen wil laten meepraten in de besluitvorming, ook als ze nog niet eens lid zijn. Dus dan heb je dus een corruptieprobleem in een land en dan zit die minister wel aan tafel van de ministerraad. Volstrekt ongelooflijk.
Op terreinen waar ze wel voldoen, maar... Waarom konden wij Polen en Hongarije slecht aanpakken binnen de Europese Unie, omdat ze niet aan de regels van de Europese Unie voldeden? Omdat dat met unanimiteit in de Raad gebeurt. En Orbán was de grote tegenstander van het aanpakken van dit soort dingen, want het betrof hem. Wat wil nou NSC? Absoluut niet. Veto's afschaffen in de Europese Raad.
Klopt.
Als we iets moeten doen om landen die niet voldoen aan onze basale regels voor de rechtsstaat, als we die binnen de Europese Unie willen aanpakken, dan moeten we af van unanimiteit. En dat is precies wat de NSC niet wil. Als we dat al eerder hadden afgeschaft, die unanimiteit, dan waren Polen en Hongarije al lang aangepakt. Dan waren die fondsen daar niet meer heen gegaan en had je die democratische ontwikkeling daar weer in hele positieve zin zien gebeuren.
Laten we even blijven bij het lidmaatschap of het hypothetische lidmaatschap van Oekraïne. Dat kan nog vele jaren duren. Kan Oekraïne lid worden als er nog geen vrede is?
Nee, dat is uitermate moeilijk.
Maar het kan wel als het moeilijk
nee,
is.
Nee, ik denk dat vrijwel onmogelijk is. Ja. Een land in oorlog lid laten worden. Maar het betekent, dan komen we weer bij de eerste stelling, maar het tekent nog sterker in welke mate we Oekraïne moeten helpen om deze oorlog niet te verliezen.
Eindeloos te laten duren.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En uw woorden van net, die raken mij wel. Ik vind persoonlijk, elke euro die wordt uitgegeven aan bommen en granaten, vind ik gewoon eigenlijk een nederlaag voor de mensheid.
Dat alleen, is een verstandige uitspraak.
Alleen, dank u. Alleen, we hebben hier de grootste agressor sinds de jaren 45, sinds het jaar 45, voor de Europese poorten staan. En dan is het totaal naïef om te denken dat we die kunnen tegenhouden met bordjes met wij willen vrede. Als wij nu Oekraïne, als wij nu Oekraïne zouden dwingen om met Rusland vrede te sluiten, dan moeten ze de hele Donbass opgeven.
Niemand zegt
dat is 20% niemand
zegt
van het
dat Oekraïne
land.
Gedwongen moet worden. Dat zegt niemand.
Maar ja, dat is wel als ze onder de huidige omstandigheden gedwongen worden om tot een akkoord te komen.
D66 verdedigt nu zijn standpunt om de oorlog eindeloos te laten voortduren, steeds meer wapens te sturen, steeds meer doden, met standpunten die anderen helemaal niet hebben ingenomen. Ja, want er is niemand die zegt, we gaan met een bordje bij de grens staan waarop staat vrede en dan zal Poetin wel tekenen. Nee.
Wat is dan uw oplossing?
Nou, dat heb ik net heel duidelijk proberen aan te geven. Dat wij steunen
overgave
met
van Oekraïne. Dat is de oplossing van
gaat,
SP. Is
meneer
dat
Goting nu de vraag voor de SP beantwoorden?
Nou, u doet
dan
het zelf
even,
niet. Maar
moeten we eerst even lid worden
natuurlijk.
Hè?
Het is de consequentie van wat u zegt. Is dat Oekraïne
maar zal ik het
opgeeft?
Zelf even beantwoorden. Dat is misschien wel handiger.
Heel kort, want ik wil wel bij het onderwerp blijven.
Wij steunen Oekraïne ook met wapens om zichzelf te kunnen verdedigen. Maar met als doel dat daar wel zo gauw mogelijk vrede kan komen. En dat is niet makkelijk, maar deze oorlog winnen, wat hier wordt bepleit, dat is al helemaal niet makkelijk. Dat hebben we de afgelopen 2 jaar wel bewezen.
Wij gaan hier niet uitkomen.
Nee, dat denk ik ook niet. Terug naar uitbreiding.
Ja, hoe voorkomen we dan Hongaarse toestanden bij lidstaten, die kandidaat-lidstaten, die bij de EU willen? Zijn de procedures op dit moment goed? Moeten ze strenger?
Nou, niet door veto's af te schaffen in ieder geval, omdat dat uiteindelijk, zeker voor Nederland, in de situatie waarbij je nu al 2 landen hebt die je niet kunt vertrouwen, in de belangrijkste vergaderzaal van Europa, als dan D66 ligt, komen daar dan nog 7, 8 landen bij, die enorm instabiel nog zijn als het gaat over bestuur. Moldova en Oekraïne, denk ik, moet je een beetje apart zetten in deze discussie. Maar de Westelijke Balkan, kijk, of Georgië, 4 maanden geleden zijn ze kandidaat lid gemaakt. 4 maanden later nemen ze een wet aan die geschoeid is op de Russische leest als het gaat over buitenlandse agenten en gaan de mensen de straat op. Daar hebben we dus 4 maanden geleden van gezegd, u kunt lid worden van de Europese Unie en gelijk gaat het mis om geopolitieke redenen, omdat iedereen zegt, ja, de Russen gaan daar anders naar binnen. Wil D66 toetreding mogelijk maken. Wij vinden dat je daarmee moet ophouden. Je moet bij iedere stap vanuit de inhoud praten, vanuit hoe gezond het land is.
Met het risico dus dat deze landen onder invloed komen te staan van Rusland en China.
Ja, maar die staan al onder invloed van Rusland.
Even teruggaan naar...
Ze staan al onder invloed van Rusland.
Ja, en dat is
toch,
dus...
De Westelijke Balkan staat al onder...
En dat is dus levensgevaarlijk. Kijk, wat Georgië nu doet is verschrikkelijk. Maar Turkije is al 100 jaar een kandidaat lidstaat en die is nog steeds geen lid. Dus als Georgië zo doorgaat, dan zullen ze ook nooit lid worden. Maar wat er aan verschillende kanten gezegd wordt, vind ik wel zorgwekkend. Roemenië en Bulgarije zijn als laatste lid geworden. En dat was kantje boord of die wel aan de voorwaarden voldeden. Je zou kunnen zeggen, nou, misschien niet helemaal volgens de administratieve regels. Maar D66 is zo dankbaar dat die wel lid geworden zijn, omdat ze zich daarna enorm ontwikkeld hebben. En moet je eens even nadenken wat er had kunnen gebeuren als Bulgarije en Roemenië geen lid geworden waren. Dan had Poetin niet alleen Oekraïne, maar ook Roemenië en Bulgarije als invloedsgebied onder zijn vingers gekregen. En hadden zij nu dezelfde status als Moldavië.
Roemenië is toch NAVO-lid.
En was een deel van Roemenië misschien zelfs nog wel een soort transnistrië geworden.
Diepe zucht.
Dus uitbreiding is niet alleen maar een administratief proces waarin we allemaal boxjes moeten aftikken. Het is ook een politiek proces.
Er zitten twee mensen naast u die het allebei niet eens zijn.
Ja,
ze alle twee het woord geven. Meneer Elfrink.
Ja, ik denk dat je naar de praktijk moet kijken. Waar de problemen zich afspelen. De beschikbaarheid, omdat de EU steeds verder is uitgebreid, zonder dat de mensen daar echt wat over te zeggen hadden, is er een enorme beschikbaarheid gekomen voor hele goedkope arbeidskrachten. Dat wil D66 nog verder uitbreiden. Wat zijn de gevolgen? We hebben een lage lonen-economie gecreëerd in dit land. Dat remt innovatie. Bij bedrijven. We zien een enorme gevolgen op de woningmarkt, want die 1 miljoen mensen die moeten allemaal ergens wonen. Dus we hebben een gigantische woningnood. En daar, daar bewijzen wij ons land en de mensen in Nederland geen dienst mee. En ik zeg erbij, ook niet de mensen uit die Oost-Europese landen. Want hun beste mensen die komen hier eigenlijk heel erg lage lonen werken.
Ik heb u dit net ook al horen zeggen, ja, precies. Dus ik ga nu eerst naar...
Nou, het politieke probleem dat we hebben is dat we dus in het verleden inderdaad om geopolitieke redenen uitbreidingsbesluiten zijn genomen die in sommige gevallen echt te snel zijn gegaan. We moeten ook bijvoorbeeld Cyprus in relatie tot Oekraïne niet vergeten. Cyprus is een half bezet land. Die hebben we er ook ingelaten. En dat heeft dat zorgt iedere dag voor problemen. En de kern van de discussie is dat de mensen het gevoel hebben gehad in die overgang. En ja, daar telt arbeidsmarkt in mee, meneer Gerbrandy. De consequenties daarvan voor mensen die werken in Nederland. Is dat mensen veel meer het gevoel willen krijgen van, hebben we nou grip op dat uitbreidingsproces of niet? Of moeten we het gewoon inderdaad aan meneer Macron en meneer Scholz overlaten om dat te besluiten? Wij willen daar dus grip op houden. Dus het is onverstandig om daar een veto weg te geven. En in die zin moet je ook een stok achter de deur hebben. En we zeggen, nou, als we echte mensen willen vragen van, bent u het hier nou mee eens? Dan moet je zelfs overwegen om ook een referendum te overwegen in dat soort omstandigheden.
Ja, een Europees referendum is D66 een voorstander van. Niet alleen nationaal niet in deze gebieden. Nee, ja. Maar kijk, er gaan allemaal verschillende dingen over tafel. Hè? We leven in een steeds gevaarlijker wereld. We hebben Poetin, we hebben China, we hebben straks misschien wel een Trump.
Dus u zegt, wij moeten dit geopolitiek
dus het
bekijken.
Is duidelijk dat Europa moet sterker en sterker worden.
Ja, maar we worden niet sterker van die uitbreiding. Dat is
en
juist
steeds
punt.
Meer zijn eigen broek gaat ophouden. Europa is er alleen maar sterker van geworden door uit te breiden in het verleden. Daar is Europa geen moment zwakker van geworden. En Cyprus is nog altijd een probleem, maar Europa is er echt totaal niet zwakker van geworden dat Cyprus lid is geworden. Waar Europa wel zwakker van wordt, is als we straks, zeker met een grotere Unie, maar dat is nu al, als wij continu maar met unanimiteit onze besluiten moeten blijven nemen. Waarom heeft steun aan Oekraïne maanden langer geduurd dan eigenlijk nodig was? Omdat Orbán die vetokaart kon trekken. En dat wil de NSC wil dat vasthouden. Nou, en dat vind ik dus heel gevaarlijk in de geopolitieke wereld waar we zitten.
Gelukkig bent u het unaniem met elkaar oneens. We gaan even naar de reservebank over de stelling de EU moet streven naar een Oekraïns lidmaatschap binnen 10 jaar. Bas Eickhout, hoe reageert u daarop?
Nou ja, allereerst, uitbreiding is altijd politiek geweest. Dus daar moeten we volgens mij heel helder in zijn. Dat zijn politieke keuzes. Ik denk dat het gevaarlijk is om er zo'n jaartal aan te plakken. Het is gewoon heel duidelijk, wij zijn voor toetreding van Oekraïne. We moeten dat perspectief bieden. En zeker ook bijvoorbeeld de westelijke Balkan, daar moet je dat perspectief bieden. Omdat anders daar we een gat in Europa hebben waar Rusland nu ook heel veel invloed heeft. Maar je moet oppassen om er echt een datum aan toe te dichten. Want dat hebben we in het verleden gezien. Dat klopt, er zijn landen te snel toegetreden. Waar we wel degelijk problemen mee hebben. Dus pas op met zo'n datum. Maar heel helder, toetredingsperspectief, doen. Alles eraan doen om dat zo snel mogelijk te zorgen. Geopolitiek is het cruciaal, maar pas op met een harde deadline.
Meneer Asmani van de VVD, wat vindt u?
Ja, voor de VVD geldt bijna hetzelfde eigenlijk. Het komt eigenlijk kort gezegd op neer. Alle landen in Europa hebben het in principe de mogelijkheid om toe te treden tot de Europese Unie. Maar dan moeten ze wel aan alle eisen voldoen. En dan moeten we ook met Oekraïne nu niet minder gaan stellen. Want er is niet Oekraïne niet bij gebaat. Maar is zeker een sterk Europa ook niet bij gebaat. Ook op de lange termijn. Dus aan die eisen moeten worden voldaan. En ik ben het helemaal eens. Je moet daar geen datum aan plakken.
Maar ook geen voorkeursbehandeling dus?
Voorkeursbehandeling, ja. Nee.
Meneer Berendsen, tot slot, wat vindt het CDA?
Nou ja, Oekraïne verdient al onze steun in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat Rusland de oorlog niet wint in de wederopbouw en daarna perspectief op toetreding. En of dat dan binnen 10 of 15 of 20 jaar is, dat gaan we zien, want ze moeten aan de voorwaarden doen. Tegelijkertijd vind ik wel, en dat mis ik wel in de discussie, dus wij hebben als Europa natuurlijk ook een opdracht, zoals we ooit bedacht hadden met 6 of 9 of 12 lidstaten samen te werken. Ja, dat gaat al heel erg ingewikkeld met 27, laat staan met verdere uitbreiding. Dus daar hebben we zelf ook nog wel wat werk te doen.
Dank.
Duidelijk, terug weer naar tafel. We zoomen even uit en we gaan even alvast naar het Europees Parlement. Meneer Gerbrandy, de afgelopen termijn was er voor D66 een om niet heel erg trots op te zijn. Interne ruzies, klachten over een onveilige werkomgeving. Boekbeeld Sophie in het veld vertrok met slaande deuren, stapte over naar Volt. Hoe gaat u de rust op de D66-burelen in Brussel weer terugbrengen?
Nou, allereerst door gewoon wie ik ben. Ik kan over het algemeen heel goed met mensen samenwerken, voor en tegenstanders van mijn eigen politieke ideeën. Dus ik ben daar totaal niet bang voor. Ik heb een fantastische lijst kandidaten achter mij. Ik hoop dat wij met 6 zetels naar Europa gaan, wat dat betekent dat ik 5 vrouwen meeneem naar Europa en Straatsburg. Ik
zou dat fantastisch vinden. Maakt u wat goed voor de SGP, die alleen maar mannen op de lijst.
Absoluut, absoluut. Dus ik ben daar geen moment bang voor. En we gaan gewoon een harmonieuze, goede delegatie vormen.
U ziet geen enkel probleem?
Nee.
De sfeer is weer helemaal top?
Ja, helemaal.
Oké, nou, genoteerd.
De sfeer bij de Socialistische Partij. Die partij die verdween bij de vorige Europese verkiezingen uit het parlement. Sindsdien zijn de verkiezingsuitslagen van de verschillende verkiezingen hier in Nederland ook niet heel erg optimistisch. Nu in de peilingen schommelt u rondom soms het ene peiling.
Wij staan op één zetel in de peiling.
Precies,
kijk.
Soms niet. Soms. Ja. Maar laten we optimistisch zijn.
De laatste peilingen, alle laatste peilingen staan wij op één zetel. Ja. Dus we zijn inderdaad in de groei.
In de groei. Ja. Waarom gaat het u nu wel lukken?
Nou, wij komen heel duidelijk op voor werkende mensen, voor gepensioneerden, voor mensen die helaas niet kunnen werken, maar dat wel graag willen. En wat wij zien in Europa is dat Europa daar onvoldoende voor opkomt. Daar is een enorme lobby vanuit het grote multinationale bedrijfsleven. En daar wordt eigenlijk alles voor klaargezet en klaargemaakt. Ja, en de gevolgen zijn voor de lokale gemeenschappen. Dus wij zeggen meer zeggenschap dicht bij huis, minder machtsoverdracht naar Brussel en vooral opkomen voor werkende klassen.
Meneer Gotink, u was, ik zei het al even aan het begin, jarenlang actief binnen de CDA-fractie. Daarna werkte u voor de Duitse christendemocratische partijleider Manfred Weber en nu staat u opeens op de lijst voor NSC. Wat is er gebeurd? Wilde het CDA u niet op de lijst zetten?
Dat weet ik niet, want dat heb ik niet geprobeerd deze keer, zoals u weet. Wat is er gebeurd? Ik heb gezien dat er in Nederland een enorme bestuurlijke en geloofwaardigheidscrisis is ontstaan in de politiek. En dat er partijen zijn die dat een belangrijk thema vinden en partijen die dat minder belangrijk vinden. Ik heb gezien dat de bestaanszekerheid van mensen, ondanks alle vooruitgangsgeloof die we bijvoorbeeld van de klimaatagenda verwachten, heel veel mensen vragen zich toch vooral af hoe gaan we dat aankunnen thuis en hoe ga ik dat betalen? Ik krijg nog maar eens een elektriciteitsaansluiting.
En dat zijn
de urgentie,
typisch NSC-onderwerpen.
Nou, NSC is goed bestuur en bestaanszekerheid. Dat is waar de partij voor is opgericht. En dat is waar ik mij samen met ook een hele goede lijst wil gaan inzetten in Europa.
U vindt het zelf geen opmerkelijke stap?
Nee.
Nee, maar dat is een beetje in Brussel ook toch zo? Dat je heel makkelijk...
De transfers? Nee.
Dat is een beetje
Ik heb de afgelopen 5 jaar inderdaad voor een Duitse politicus gewerkt. Die vertegenwoordigt nog een echte volkspartij. Dat is een partij waarin niet iedereen in de partij eigenlijk een beetje op elkaar lijkt. En dat is in Nederland denk ik heel veel gebeurd bij politieke partijen, is dat de diversiteit uit de samenleving, en dat bedoel ik niet alleen maar van onderwijsniveau, maar ook gewoon sociaal-economisch, ik ben zelf een MAVO-jongen, waar die samen kunnen zitten met academici en waar je verschillende stromingen, en dat zie je nu heel erg in de Tweede Kamerfractie van NSC, daar zitten mensen in die nooit door de traditionele selectieprocedure zouden zijn gekomen. En die zitten vanuit de samenleving met expertise om bij te dragen aan het oplossen van een aantal problemen waar in Nederland het gewoon om moet gaan. En dat gaat dus over bestaanszekerheid en goed bestuur.
En dat gaat blijkbaar het beste met Geert Wilders.
Ja, daar is hij weer. we moeten het even hierbij laten.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport en het Europees Parlement.